Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze commissievergadering van Omgeving en Economie als voorbereiding op de raadsvergadering van 17 december. Welkom aan de mensen in de kring, commissieleden, collegeleden achter de tafel, ambtelijke ondersteuning hier en daar, mensen op de tribune en de mensen die ons thuis volgen, allemaal hartelijk welkom. Als het goed is, hebt u de agenda ontvangen en ligt die voor u. Ik stel voor om te beginnen met punt 1, opening en vaststellen van de agenda. Kunt u zich vinden in de agenda die voor ligt? Mooi, dank u wel. Dan gaan we naar punt 2, vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 5 november 2024. Wie mag ik daar het woord over geven? Niemand? Dan neem ik aan dat u akkoord gaat, dank u wel. De actiepuntenlijst, punt 3. Iemand iets over de actiepuntenlijst? Niemand? Dan nemen we ook aan dat die klopt. En dan gaan we door naar 4. Mededelingen. Wie van de commissie heeft mededelingen? Niemand? Dan gaan we naar informatie vanuit het college. En er zijn wel mededelingen. Burgemeester Bosma.
Voorzitter, dank u wel. Zoals u misschien al gehoord heeft kunnen lezen, kunnen horen, ook uit reacties vanuit onze organisatie, heeft er zich een datalek voor gedaan. En op 30 oktober zijn wij daarover geïnformeerd, over dat datalek door de leverancier. Er heeft zich een hack voor gedaan, ergens tussen 19 en 26 oktober. Dat is geconstateerd door de leverancier op 27 oktober. En de eerste informatie die we daarover hebben gekregen was dat het om e-mailadressen en telefoonnummers zou gaan. En slechts een handjevol inwoners met meer gegevens, maar niet duidelijk welke gegevens dat waren. De donderdag erop, 21 november, hebben we meer inzicht gekregen in de data. En toen werd bekend dat het om meer inwoners ging van wie gegevens waren gelekt. Daarna zijn een aantal acties uitgezet. De data zijn geanalyseerd, hè, om welke gegevens het ging en van wie dat was. Als advies ingewonnen bij de informatiebeveiligingsdienst over wat voor consequenties dat kan hebben voor inwoners. En de gegevens inwoners die zijn gekoppeld aan adresgegevens, handmatig, want ze zaten niet in de dataset van de hackers. En de communicatie hebben we daarop voorbereid. Op dinsdag 26 november, vorige week, zijn de gemeenteraden van Tubbergen en Dinkelraad via Presidia geïnformeerd hierover, heel beknopt. En donderdag 28 november is er een brief verzonden aan 506 inwoners van Tubbergen en 586 inwoners van Dinkeland. De inwoners hebben de brief op vrijdag 29 november ontvangen. En op maandagochtend is het bericht op de website afgelopen maandag van zowel Tubbergen als Dinkeland geplaatst. Ook RTV Oost en Tubantia zijn door onze woordvoerders te woord gestaan. Er is een aantal van iets meer dan 1000 inwoners genoemd. En verder in de lijn van het bericht is in de lijn van wat op de website stond gereageerd richting diverse media. Er is ook op een inwoner aan de balie geweest die zich erg ongerust maakte. Wat wij natuurlijk ook heel goed snappen, want het gaat wel om gegevens. Wat zou dat dan betekenen? Maar diezelfde ochtend is er ook nog een gesprek geweest met management hier. En op dinsdagmiddag is de inwoner nog gemaild met antwoord op hele specifieke vragen. En verder zijn er geen inwoners vanuit Tubbergen weer die zich gemeld hebben. Er heeft zich één telefoontje van een inwoner uit Dinkeland voorgedaan. Vervolgacties zijn nu dat het gesprek door blijft gaan met de leverancier over voorval en ook maatregelen die zij moeten nemen om dit in de toekomst te kunnen voorkomen. En wij gaan ook zelf nog een verdere eigen interne evaluatie houden, welke lessen we hieruit kunnen leren. Ook de gemeente Amersfoort heeft vanmiddag hun inwoners geïnformeerd over het datalek. Dat kunt u ook terugvinden op hun website. Er zijn meer gemeenten getroffen. Het gaat niet om dusdanig gevoelige informatie. Daar wil ik het niet mee bagatelliseren. Dat neemt niet weg dat het een heel ernstige zaak is. Maar bijvoorbeeld geen BSN-nummers, geen bankgegevens, etc. In die zin lijkt het nu ook redelijk rustig. Tot zover de informatie, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, burgemeester Posma. Zijn er vragen over? Meneer Oude Vrielink.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ook bedankt voor de informatie. Vraagje wat ik nog wel had. Waarom zit er best wel wat tijd tussen het moment van de datalek en het moment van het informeren van de bewoners? vraagje.
Hele terechte vraag, heer Oude Vrielink. Die vraag had ik zelf ook. Maar we willen dat ook wel heel zorgvuldig doen. We willen eerst wel wat helderder hebben en een analyse kunnen maken op welke gegevens het betrof. Want anders zou je de inwoners maar halve informatie geven. Het had misschien ook nog wel gevoeliger informatie kunnen zijn. Daar wilden we ook echt zeker van zijn. Dus dat maakt dat we ook wat langer over hebben gedaan om die analyse goed te doen. En dat heeft ook weer te maken met hoe wij ook zijn opgetrokken met andere gedupeerde gemeenten. Daar is ook contact mee geweest. En ook met woordvoering daar via onze mensen die verantwoordelijk zijn voor ICT. Dus het zat meer in de zorgvuldigheid voorgaan aan, ten opzichte van de snelheid.
Dank u wel, burgemeester Postman. Meneer Rosselink, naar tevredenheid beantwoord. Mooi, dank u wel. Andere vragen? Geen verdere vragen hierover. Dan gaan we de agenda verder volgen. Tenminste, is er nog meer informatie vanuit het college? Ik zag nog net op tijd een vinger. Wethouder Bekkers.
Ja, dankjewel voorzitter. Tijdens de vergadering, volgens mij de commissievergadering SMB, is een vraag gesteld door mevrouw De Boer. En die zag op de vergunningverlening omtrent de afzuiginstallatie bij het AZC in Albergen. Wij kunnen daar op dit moment nog geen specifieke datum voor geven wanneer de vergunning wordt afgegeven. Omdat we nog steeds wachten op een aantal documenten die door het COA aangeleverd moeten worden. We zijn continu met elkaar hierover in gesprek. En we vragen hen om een aantal documenten aan te leveren, wettelijk noodzakelijke documenten. Zijn we zowel met het COA als hun adviseur Witteveen en Bos in gesprek. Dus op het moment dat we daar dat we alles compleet hebben, dan kunnen we iets meer duidelijkheid geven over de termijn van de vergunningverlening.
Dank u wel, wethouder Bekkenhuis. Leidt niet tot vragen. Dan gaan we. Ik kijk nog even of er nog iemand uit het college meer. Wil er niet? Oké. Dan gaan we naar punt 6, terugkoppeling verbonden partijen. Zijn er mensen die iets terug te koppelen hebben? Niemand? En dan komen we bij punt 7, de rondvraag. Wie heeft er iets voor de rondvraag? Ook niemand? Dank u wel. Dan gaan we naar twee punten ter voorbereiding op de raadsvergadering. Punt 8 is het eerste, woonzorgvisie van de gemeente Terbergen. Ik lees even een stukje voor. De woonzorgvisie gemeente Terbergen bevat een analyse van de lokale opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn en de vertaling ervan in een visie. Voor de doelgroepen kwetsbare ouderen, inwoners met een beperking, kwetsbare jongeren en inwoners met psychiatrische problematiek zijn doelen opgesteld waar acties aan zijn gekoppeld die in een gemeentelijke uitvoeringsagenda zijn samengevoegd. Deze acties moeten leiden tot passend woonzorgaanbod voor de mensen uit de doelgroepen, in een draagkrachtige en leefbare woonomgeving en tot de samenwerking die hiervoor nodig is. De uitvoeringsagenda zal na vaststelling samen met de partijen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de visie nader worden geconcretiseerd en opgepakt. Nou, dat verhaal is u thuis allemaal al gelezen natuurlijk, maar even ter inleiding voor de mensen thuis. Wie van de fracties mag ik het woord geven over de woonzorgvisie? Meneer Oude Vrielink zie ik, meneer Eithof, mevrouw Voets, en meneer Hesselink en mevrouw Heidhuis in die volgorde. Meneer Oude Vrielink.
Ja, dank u wel voorzitter. De woonzorgvisie is een logisch vervolg op onze woonvisie. Het is goed om dit voor dit vastgoed ook een visie te hanteren. Toch merken wij wel op dat in de visie wat algemene zaken staan geformuleerd. Waarbij wij ons afvragen of die wel daadwerkelijk voldoende gericht is op een plattelandsgemeente als de gemeente Terbergen. Ik kom daar later nog wat terug in mijn vraagstelling. Onze eerste vraag was dat van alle doelgroepen de grootste behoefte is aan woonzorgvoorzieningen voor kwetsbare ouderen. Er wordt geadviseerd om 70 woningen met pleeghuiswaardige zorg toe te voegen. Dat lijkt een flinke opgave. Nu is het voorzieningenniveau en bereikbaarheid hierbij een belangrijk aandachtspunt. Daarbij is het logisch dat deze woningen met name in de grote kernen komen met voorzieningen dichtbij. Oftewel inbreiding, dat is een aanname. Denkt het college dat hiervoor voldoende mogelijkheden zijn? En op welke manier wordt hier invulling aangegeven, ook gelet op de behoefte naar gewone woningbouw? Onze tweede vraag is hoe de initiatieven worden ingezet. Worden dat met name naar verwachting particuliere of gemeentelijke initiatieven? En hoe zorgt de gemeente voor een goede begeleiding van eventuele particuliere initiatieven? Onze derde vraag is, dat wordt gesproken over een streven in Twente naar 30% sociale huur. In de gemeente Terbergen is op dit moment zo'n 18% sociale huur. En een koers naar 30% zou voor de gemeente Terbergen veel impact hebben. Vooral gelet op de karakter van een plattelandsgemeente. Daarbij komt dat de gemeente Tubbergen jaren geleden is aangesloten bij woninghuren.nl. Daaraan zijn 13 woningcoöperaties verbonden uit Twente en Achterhoek. En dat betekent dat een persoon uit de gemeente Tubbergen die in zijn of haar gemeente een huurwoning zoekt, een Almelo, een Enschede, een Holtenaar, voor zich kan zien gaan. Oftewel dat woninghuur.nl niet alleen voor de Tubbergenaar is, maar voor alle woningcoöperaties daarbij aangesloten zijn. Dat betekent dat wanneer je volgens deze theorie 12% aan sociale huurwoningen zou toevoegen in de gemeente Tubbergen, je daarmee niet per se in de behoefte van de Tubbergenaar voorziet, maar van al die coöperaties die daarbij aangesloten zijn. En daarover hebben wij twee vragen. Hoe ziet het college het streven naar 30% sociale huur in relatie tot het karakter van de gemeente Tubbergen als plattelandsgemeente? En B is, in hoeverre vindt het college het systeem van woninghuren.nl geschikt voor de gemeente Tubbergen? En in hoeverre vindt het college dat wij daarmee in de behoefte van de Tubbergenaar voorzien? Of van de Twentenaar. Die vraag stellen wij omdat dit wel verband houdt met woonzorg. Omdat er ook wordt gesproken over sociale huur in relatie tot woonzorg. Tot zover onze vraag.
Dank u wel, meneer Oudevrieling. Er zijn heel wat vragen. We gaan even de rij langs en dan kunt u in één keer de vragen beantwoorden wellicht. Meneer Eitorf, ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. De woonzorgvisie, we zien in de samenleving ook weer die van Tubbergen de laatste jaren een vergrijzing. Er komen meer ouderen in de gemeente en daar moeten we dan ook op te acteren. Daarnaast zien we een grote woonopgave als het gaat om de koppeling met zorg. Daarom is de woonzorgvisie een mooi begin om actie te ondernemen en tevens ook een vereiste vanuit onze wet. We zien in het stuk een heldere analyse van de doelgroepen en daarmee ook de problemen, te weten groot weinig woningen. We hebben nog een aantal vragen, verhelderende vragen. Ten eerste, hoe wordt gewaarborgd dat de doelen van de woonzorgvisie daadwerkelijk worden gehaald binnen de gestelde termijnen? Hoe sluit de woonzorgvisie aan bij de landelijke beleidskaders, zoals het Integraal Zorgakkoord en de Nationale Woon- en Bouwagenda? Zijn de financiële middelen van de gemeente Tubbergen voldoende om de plannen in deze visie te realiseren? Wat is het plan om de verwachte tekort aan woonzorgplekken, zoals de 70 extra zorggeschikte woningen, zoals de heer Vrieling ook al aangaf, tijdig op te lossen? Hoe worden kleinere dorpen betrokken bij het realiseren van de woonzorgvoorzieningen, zodat daar ook voldoende aanbod is? Hoe gaat de gemeente de groeiende vraag naar passende woonvormen voor kwetsbare doelgroepen aanpakken, bijvoorbeeld voor diegenen die tussen zelfstandig wonen en intramurale zorg invallen of een lichtverstandelijke beperking hebben? Welke concrete afspraken zijn er gemaakt met zorgorganisaties en woningbouwcorporaties om deze visie te realiseren? Tot slot nog een vraag over de woningen zelf. Hoe zorgt de gemeente dat nieuwbouw van woningen en aanpassingen van deze woningen duurzaam en betaalbaar blijven? En hoe worden deze kosten verdeeld? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Eethoff. Er wordt druk getikt en geschreven achter de collegetafel. Ik hoop dat ze allemaal hebben bij kunnen houden, maar dat merken we straks. Mevrouw Voets.
Dank u wel, voorzitter. Blij dat er een goede woonzorgvisie ligt. Een visie met terechte zorgen van de adviesraad Sociaal Domein. Die zorgen die delen wij. Zorgen over de sterke vergrijzing in de gemeente Tubbergen, over eenzaamheid in alle lagen van de bevolking en over de ondervertegenwoordiging van de groep inwoners tussen de 25 en 50, onze toekomstige mantelzorgers. Al met al bevestigt deze woonzorgvisie de urgentie op het gebied van woningbouw. Meer betaalbare woningen, levensloopbestendige huur en koop woningen in de gemeente Tubbergen en vraagt om een snelle, doelgerichte actie. Bij het instellen van een regietafel is het volgens ons raadzaam om een verhuiscoach of doorstroom of seniormakelaar in te stellen. Regelgeving rondom woningsplitsen, mantelzorgwoning, erfdelen, kankerwoningen opnieuw te bezien. En een brede vertegenwoordiging van diverse doelgroepen aan de regietafel uit te nodigen. Als het uitgangspunt is, iedereen moet oud kunnen worden in zijn dorp, betekent dat naast beschikbare woningen ook goede infra, wandel- en fietspaden, goede voorzieningen en vergeet de jongeren niet. Er wordt in de visie veel gesproken over kwetsbaar. Het verschil tussen wel en niet kwetsbaar is relatief en een hele dunne lijn. Een oudere die valt is plots kwetsbaar, kan plots kwetsbaar zijn. Een jongere die tot zijn 30ste thuis moet wonen, omdat er geen zelfstandige woonruimte voorhanden is, kan ook zomaar kwetsbaar worden. Geen gezonde situatie. Onze vragen zijn in aanvulling op de vragen die net al gesteld zijn. Heel fijn, dank u wel, heren. Een van de adviezen is het faciliteren van de specifieke woonzorginitiatieven, in het bijzonder voor jongvolwassenen tussen de 18 en de 25. Hoe is deze leeftijdscategorie tot stand gekomen en wat gebeurt er na je 25ste? Verder lezen wij op bladzijde 14 dat er veel jeugdigen uit andere gemeenten in de gemeente Tubbergen verblijven. Er is niet altijd plek voor eigen jeugdigen, staat er. Kan de wethouder daar iets meer over vertellen? Om welke vorm van zorg gaat het hierover? We lezen over kamertrainingen van kwetsbare jongeren. Maar als er geen woonruimte is, dan hoeven we ook niet te trainen. Is deze training nog relevant? En wanneer wordt deze ingezet? Dat waren onze vragen op het moment.
Dank u wel, mevrouw Voets. Gaan we naar de heer Hesseling.
Ja, dank u wel, voorzitter. Veel gezegd, veel gevraagd, dus ik zal enige dubbeling proberen te voorkomen. Wat camping 22 betreft, een prima voorstel. Het ziet er goed onderhoud en doordacht uit. En daarnaast is het na de reactienota van de adviesraad Sociaal Domein nog wat bijgeschaafd. Wel is het zo nu en dan wat algemeen en komt er bij ons de vraag naar voren hoe een en ander qua opgaven zal worden gerealiseerd. Dat is ook eigenlijk de kernvraag, denk ik, van ons betoog, hoe dat dan geconcretiseerd gaat worden en hoe wij als raad erbij betrokken gaan worden. Los van het feit dat het dus monitoring is door middel van het programmajournaal, et cetera. Daarnaast zetten we ons ook de vraagtekens erbij of dit voorstel op enkele onderdelen aansluit bij de behoeften van een plattelandsgemeente als Tubbergen. Dat is ook al eerder aan gerefereerd door andere sprekers. Dus wellicht dat op deze punten wat meer duidelijk gegeven kan worden vanuit het college. Daarnaast is en blijft het voor ons betreft een aandachtspunt dat er in raadsvoorstellen en bijlagen daarvoor voor een breed publiek begrijpelijke taal wordt gesproken. De huidige formuleringen, ook in het raadsvoorstel en bijlagen, zijn soms erg doorspekt met vakjargon. Een klein voorbeeld is de volgende zin. Faciliteren van de ontwikkeling van nieuwe woonzorgvormen die de lacune tussen het zelfstandig thuis en de intramurale setting opvullen. Nou kijk, om wat duiding te geven zien we dat er dus een begrippenlijst wordt toegevoegd in de tweede bijlage, de visie zelf. Maar dan alsnog zitten er dus heel veel termen, blijven heel veel termen over die wellicht wat meer duiding verdienen. Dus graag zien we dus bij toekomstige raadsvoorstellen, dus niet alleen wat betreft zorg, maar ook in het algemeen wat eenvoudige formulering, zodat iedereen, elke inwoner, of in ieder geval zoveel mogelijk, dat kunnen begrijpen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hesseling. En tenslotte mevrouw Heidhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik uit van het oogpunt van transparantie aangeven dat ik momenteel werk in de gemeente Hof van Twente. En daar belast ben met het uitvoeringsplan de woonzorgvisie. Dus ik heb met heel veel belangstelling de Tubbergse woonzorgvisie gelezen. Maar waarbij ik dus wel geprobeerd heb om vanuit met een andere bril ernaar te kijken. Namelijk de vraag te beantwoorden of deze visie een goed kader biedt voor de uitvoering van de opgaves die er liggen. Dan is mijn oordeel wel positief. De analyse van de woonbehoeftes van de verschillende doelgroepen is helder. De wijze waarop de participatie is uitgevoerd en de vervolgstappen zijn volgens mij duidelijk geformuleerd. En natuurlijk heb ik nog wel een paar vragen. Die vraag is ook al eerder door mevrouw Voets gesteld. Maar dat betreft de mantelzorgwoningen en de premantelzorgwoningen. Mantelzorg wordt heel erg belangrijk in de toekomst. Ik denk dat de gemeente dat dient te faciliteren en te stimuleren. Maar ik zie daar weinig over. En als tweede punt heb ik vragen omtrent de aanpasbaarheid van woningen. De conclusie is dat er te Bergen voldoende aanpasbare woningen zijn. Maar betekent dat, en dan is een van de argumenten is dat er een traplift in geplaatst kan worden. Maar betekent dat dat wij de boodschap aan onze inwoners gaan geven van nou als u in een woning woont waarin een traplift kan komen, blijf maar rustig wonen, want dan kunt u, daarin kunt u al oud worden. Ik ben daar zelf geen voorstander van, want er kunnen natuurlijk wel veel meer redenen zijn waarom een woning niet meer geschikt is voor ouderen om in te wonen. Ook al denk je aan bijvoorbeeld dat er geen voorzieningen in de buurt zijn. Dus ik vraag aan de wethouder om hier wat meer duiding te geven. En als laatste vraag, dat betreft de plannen van de Zonnehoeve. De zorgcomplex wat er zal komen, die er zal komen. Ik snap dat dat nog niet meegenomen is in de visie. Maar daar worden volgens hun website 32 huurzorgappartementen zullen daar komen. En gaan die dan al van die 70 nog nieuw te bouwen zorggeschikte woningen af? Of zijn die toch weer andere appartementen? Dus dat waren tot nu toe mijn vragen.
Dank u wel, mevrouw Heidhuis. We zijn even de kring rond geweest. Ondertussen hebt u gezien dat naast de wethouder heeft plaatsgenomen de heer Lennart Hooman. Hij is ambtelijk ondersteuner over dit onderwerp. Wethouder, er zijn de nodige vragen gesteld. Wie mag ik het woord geven? Het college vraagt om even te schorsen. Dat moet ik toestaan. Hoeveel tijd hebt u nodig? 10 minuten? We schorsen even voor 10 minuten. Ja. We hervatten de vergadering na een schorsing. Het college heeft overleg gevoerd en ik neem aan dat ik een van de collegeleden het woord kan geven over de beantwoording uit de eerste termijn. De heer Hoogman gaat de eerste antwoorden voor zijn rekening nemen. Ga u gang.
Ja, ik zal met name even de wat meer technische vragen hopelijk passend kunnen beantwoorden. Er zijn meerdere vragen gesteld over de realisatie van zorggeschikte woningen, zoals ook opgenomen in de woonzorgvisie. Er wordt een getal genoemd van 70 zorggeschikte woningen die er tot en met 2030 bij zouden moeten komen om in de behoeften te voorzien. Er werden vragen gesteld over of dat een realistisch aantal is en of we dat ook kunnen realiseren binnen de bestaande woningmarktopgave. Deze aantallen hebben we in de eerste plaats ook natuurlijk uitvoerig besproken met de zorgorganisaties en de woningcorporaties. Want een gemeente bouwt nog steeds geen woningen, dus voor het realiseren van die woningen zul je toch aangewezen zijn op andere partijen. Daarbij hebben onder andere de hier actief zijnde zorgorganisaties al aangegeven dat zij op verschillende wooncomplexen die ze op dit moment exploiteren mogelijkheden zien om de bestaande woningvoorraad om te katten als het ware naar zorggeschikte woningen. Dus dat binnen de bestaande woningvoorraad al een redelijk deel van die 70 zorggeschikte woningen gerealiseerd kan worden. En daarnaast ook nog meer technisch van aard, die 70 woningen die hebben betrekking op de periode 2022 tot en met 2030. Dus in principe zijn alle woningen die zorggeschikt zijn opgeleverd over de afgelopen 2 jaar eigenlijk al in mindering te brengen op het totaal van die 70. Het is ook een richtinggevend getal. Hè. Het is ook geen harde eis om het te halen, maar het is een getal wat tot stand is gekomen op basis van een behoefteraming. Zoals die ook door het Rijk is gemaakt, zoals die ook op provinciaal niveau uiteindelijk ook in de regionale woonzorgvisie is opgenomen. Dus er werden meerdere vragen gesteld over, is het realistisch, is het haalbaar? Is er vooral sprake van inbreiding? Nou, op dat laatste wordt vooral gezocht naar de realisatie van deze 70 zorggeschikte woningen binnen de bestaande woningvoorraad en dan ook nog eens in het bijzonder binnen bestaande wooncomplexen van de hier actief zijnde corporaties en zorgorganisaties. Dat even als eerste op het stuk rondom die zorggeschikte woningen. Daarnaast werd er nog een vraag gesteld over hoe aan wordt gekeken tegen het faciliteren en ondersteunen van particuliere initiatieven dan wel initiatieven die vanuit organisaties komen. Het is niet of, het is een en-en vraag. We hebben ook in de gesprekken bij de totstandkoming van de woonzorgvisie uitvoerig gesproken met vertegenwoordigers vanuit de verschillende dorpen. En daarin heb je wel gemerkt dat in het ene dorp er veel meer energie zit en er ook veel meer initiatieven leven op het vlak van wonen en zorg waar men mee aan de slag wil. Misschien dat het college mij nog aanvult. Maar daar hebben we in ieder geval van in de visie opgenomen dat we daar zeker open voor staan en dat we die initiatieven ook willen faciliteren waar mogelijk. Maar een belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat dat soort initiatieven ook daadwerkelijk vanuit het dorp en vanuit de samenleving zelf tot stand komen. Even heel kort nog, we hebben gewoon gemerkt in de gesprekken met de verschillende dorpsraden dat het ene dorp al veel verder was in het nadenken over, joh, als ik nou zorgbehoeftig ben, kan ik in mijn dorp blijven wonen? Wat is daarvoor nodig? Wat hebben we daarin te realiseren? En dat andere dorpen daar eigenlijk nog maar beginnend over aan het nadenken zijn. Dus daar zit in ieder geval ook nog wel een uitdaging om met name in de dorpen waar dat nog in de kinderschoenen staat wellicht wat extra aandacht te hebben. Ik zit nog even te kijken en dat ging over die particuliere initiatieven. Er werd een specifieke vraag gesteld ook over de jeugdigen die hier in deze gemeente verblijven. In de visie is inderdaad opgetekend dat we wel wat jeugdzorgvoorzieningen in deze gemeente hebben. En dat daar ook jeugdigen gebruik van maken die oorspronkelijk niet uit deze gemeente komen. Dat werkt in principe ook de andere kant op. Er zijn ook voorzieningen in de regio waar Tubbergse jongeren gebruik van maken. Er werd gevraagd om het wat nader te duiden. Het gaat hier wel echt om hele specialistische vormen van jeugdhulp met verblijf. Voor mensen met een hele specifieke ondersteuningsbehoefte, waarvan je ook gewoon weet dat je niet in elke gemeente een dergelijke voorziening kan treffen. Dus waar de gemeente Tubbergen enkele specialistische jeugdhulpvoorzieningen heeft, hebben andere gemeenten dat ook weer. En zo heb je met elkaar een regionale opgave te vervullen. Daarbij werd ook nog aangegeven in het verlengde daarvan dat in het uitvoeringsplan worden verschillende maatregelen genoemd, waaronder ook de inzet van een coachingstraject, een leertraject voor jeugdigen die dan woonvaardigheden opdoen om ook zelfstandig te kunnen gaan wonen. Die vraag werd gesteld volgens mij in de context van, ja, dat is allemaal heel leuk en aardig, hè, zo'n training. Maar als je vervolgens geen woning hebt om naar uit te stromen, ja, is het dan niet zonde van de tijd en energie. Vanuit de zorgpartijen die betrokken zijn geweest, is er wel heel nadrukkelijk aangegeven dat het wel echt een belangrijk onderdeel is van het traject om vanuit een meer beschermende jeugdhulpvoorziening zelfstandig te gaan wonen, dat een dergelijk trainingstraject heel erg waardevol is. Het gaat ook niet om hele grote aantallen, maar het betekent wel dat je goede afspraken moet maken met je woningbouwverenigingen over de toewijzing van sociale huurwoningen aan deze doelgroep. Om ervoor te zorgen dat als ze succesvol zo'n traject hebben doorlopen, dat ze ook niet hoeven zitten te wachten op een woning die op dat moment vrijkomt. Dus dat is wel echt iets wat in samenspraak met zorgaanbieders en woningcorporaties verder vormgegeven moet worden in het verlengde van de visie. Er werden wat zorgen geuit over de algemeenheid van de visie. Hè. Sluit het voldoende aan bij de kenmerken van Terbergen als plattelandsgemeente? We hebben er in ieder geval voor gebaakt dat we... Ik kan mij inderdaad indenken dat er een aantal zaken in zijn waarvan u denkt van joh, dat maakt niet zo heel veel uit welke gemeentenaam boven de visie staat. Dat had ook zomaar een andere gemeente kunnen zijn. Wat we wel hebben gedaan is dat we in het hele traject nauw hebben opgetrokken eigenlijk met zorgorganisaties die hier lokaal actief zijn. De woningcorporaties die hier bezit hebben. De welzijnspartijen die actief zijn. De verschillende dorpsraden, cliëntvertegenwoordigers. En vanuit hun, met hun inbreng hebben we er toch zoveel mogelijk voor geprobeerd om een zo lokaal passend mogelijke visie te maken. Maar de echte vertaalslag naar de lokale de lokale context, om het maar zo te zeggen, zit hem toch in de verdere concretisering van de uitvoeringsagenda. Daarvan is ook gezegd, er werd ook een vraag gesteld over, hebben we voldoende aandacht voor die kleine dorpen? In verschillende dorpen wordt al hier ook in deze gemeente met dorpsondersteuners gewerkt. De eerste resultaten daarvan zijn volgens mij heel positief. En zo'n dorpsondersteuner kan ook een belangrijke rol vervullen in het verder uitwerken en concretiseren van de doelen uit deze visie op het niveau van de dorpen. Deels kan ik mij inderdaad herkennen in de vraag die werd gesteld. Maar de echte lokale vertaalslag is een uitwerking van deze visie in die uitvoeringsagenda. Zorgsector woning, particuliere initiatieven, jeugdigen. Ik zit nog even te kijken. En er werd nog een vraag gesteld, ook in relatie tot van de zorggeschikte woningen, in relatie tot de uitbreidingsplannen van de Zonnehoeve. Daar gaat het wel even heel specifiek echt om een andere doelgroep dan de 70 zorggeschikte woningen waar we over spreken. Dat zijn echt woningen voor ouderen. En de Zonnehoeve richt zich ook op een wat bredere doelgroep. Dus die aantallen die daar mogelijkerwijs gerealiseerd worden, kun je niet één op één aftrekken van die 70 zorggeschikte woningen. Dus verpleegzorgwaardige woningen voor ouderen. Er werd nog een vraag gesteld over de aanpasbaarheid van woningen. Eigenlijk kunnen we in die vraagstelling, die kunnen we eigenlijk alleen maar volgen. In de zin van dat een aanpasbare woning is niet natuurlijk het enige wat nodig is om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. We hebben het in de analyse wel opgenomen om met name te benadrukken dat er binnen de bestaande woningvoorraad heel veel mogelijk is. Hè? Vaak meer dan vooraf wordt gedacht. Alleen dat moet je wel zien inderdaad in samenhang met inderdaad de aanwezigheid van bepaalde ontmoetingsvoorzieningen, winkels, ontsluiting vanuit het OV. Dus alleen het hebben inderdaad van een aangepaste woning is geen garantie om ook op een prettige manier zelfstandig te kunnen blijven wonen als er een zorgvraag is. Volgens mij heb ik het meeste wat ik kon beantwoorden beantwoord. En anders worden we daar denk ik nog wel door u als commissie op bevraagd.
Bart, dankjewel. Ik weet niet of de wethouder wil aanvullen. Dat wel. Wethouder Wekkers.
Ja, dankjewel voorzitter. Volgens mij is een paar aanvullingen daar nog op. Er was een vraag van wat betreft sociale huur. De 30% regel. dat het, nou ja, dat heeft heel veel impact. En 30% sociale huur, daar komen wij niet aan. En hoe we dat gaan doen? Nou, die 30%, zoals u wellicht ook bekend is, die komt uit de woondeal die is opgesteld. En in de woondeal staat ook bij de 30% eis dat dat lokaal maatwerk, dat we daar mee gaan werken. Dus dat wil zeggen, het is een opgave, maar lokaal maatwerk, gezien onze vraag, is er vraag naar, dan wordt daar rekening mee gehouden en wordt daar naar gekeken. Daarmee zijn we natuurlijk ook in overleg wat dat betreft met onze woningstichting. En binnenkort, oh nee, dat is een volgende, dan hebben we het woninghuren. Daar werkt onze woningstichting mee, maar alle Twentse woningbouwverenigingen zijn daarbij aangesloten. Dat is een platform waar alle woningen op komen, waar mensen zich kunnen melden. Nou, dat is een terechte opmerking dat alle mensen uit Twente die op zoek zijn naar een huurwoning daar op kijken. En dat daar dus op één woning heel veel mensen kunnen reageren. Het is ook al, volgens mij is dat hier ook wel eens een keer benoemd, dat er bijvoorbeeld mensen naar onze woningstichting bellen en vragen, de Reutemerbrink, waar ligt die eigenlijk bij jullie? Nou, dat is een straat in Enschede en heeft niks met Reutem bij ons te maken. En dergelijke vragen krijgen zij dus om even aan te geven dat mensen gewoon willekeurig op die site kijken. Dat is een veelgehoord iets. Ook hier bij de woningstichting, dus dat is ook voor hun een reden om binnenkort deze site te gaan evalueren en te kijken wat daar verbeterd kan worden of nog eventueel aangepast kan worden. Dus dat is ook gelijk de vraag. Voorziet woninghuren.nl in een behoefte? Nou, het voorziet zeker in een behoefte, maar even zo goed dat inwoners uit Tebergen of dat inwoners uit heel Twente op de site van de woningstichting Tebergen terechtkomen, kan dat omgekeerd dus ook het geval zijn. Die wordt geëvalueerd en daar zullen we ook nog wel wat over terug horen, neem ik aan. En daarnaast hebben wij natuurlijk onze prestatieafspraken met de woningstichting voor wat zij nog verder gaan toevoegen en wat daar nog gebeurt. En daar gaan we ook binnenkort nog weer mee aan de slag. Dan gaat er even kijken. Ja, dat geldt hetzelfde of daar de uitvoering is met de woningstichting. Dus daar hebben we ook afspraken over. Ook zij hebben toegezegd deel te nemen aan de regietafel. Tenminste, voor de regietafel. Je moet eigenlijk zo zien, we hebben nu de woonzorgvisie opgesteld. En nu moeten we ook daadwerkelijk aan de slag. En dat gaan we doen middels een regietafel. En daar is een brede uitvraag gedaan. En ook een brede toezegging van deelnemers die aan de woonzorgvisie hebben deelgenomen, ook deel te nemen aan de regietafel. En dat is natuurlijk altijd ook een goede zaak en daar zijn we heel blij mee. Even kijken. De vraag naar mantelzorgwoningen en pre-mantelzorgwoningen, hoe we daarmee omgaan. Op dit moment is het mogelijk mantelzorgwoningen in onze gemeente te plaatsen. Dus bij vragen werken we daar niet altijd zo aan mee, maar in elk geval kunnen we dat faciliteren. En het is mogelijk, dus mochten daar vragen over komen, dat kan. En dan kijken we wat we daarin kunnen doen en hoe we daar verder mee om kunnen gaan. De zonnehoeve hebben we gehad. Nou, volgens mij, voorzitter. Er was nog een vraag naar de doelen uit de woonzorgvisie. Nou, de doelen zijn opgesteld. En daar gaan we ook jaarlijks, zullen we dat rapporteren aan u als raad. Hoe ver de stand is en hoe ver we ermee zijn. Maar goed, we hebben natuurlijk wel te maken met veranderende tijden. Maar we kunnen niet alles in beton gieten daarin. En precies zeggen en zo en zo en zo. Dit hebben we dan en dan exact gehaald, omdat de tijd ook kan veranderen. Maar mocht zich daar zullen we in elk geval bij u op terugkomen en dat ook rapporteren aan u. En volgens mij hebben we dan de meeste vragen gehad, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk de kring rond. Er is vast vanuit de eerste termijn nog wel een vraag die niet beantwoord is. Ik geef iedereen de gelegenheid om die even te noemen. We hebben nog steeds over de eerste termijn. Zijn er nog vragen blijven hangen? Meneer Oudevrielink, zag ik, dacht ik, niet. Alle vragen zijn beantwoord. Dan kunnen we vragen, is er in tweede termijn nog behoefte om nieuwe vragen te stellen over dit onderwerp? Meneer Oudevrielink zie ik, mevrouw Voets, mevrouw Heidhuis, die drie. Meneer Oudevriendelijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook bedankt voor de beantwoording. De vraag over die 30% sociale huur. Het antwoord daarop was dat in de woondeal maatwerk toegepast kan worden. Dat klopt. Alleen mij is niet helemaal duidelijk wat het nou concreet betekent voor de gemeente Tubbergen. Mij lijkt, nou, of in ieder geval ons lijkt 30% in de gemeente Tubbergen ten opzichte van de 18% die we op dit moment hebben, wel een te grote stijging. Dus de vraag aan het college is of zij het daarmee eens is. Wat betreft het nieuwe systeem van woninghuren.nl, er werd aangegeven dat er een evaluatie komt van de website. Nou ja, op zich is het prima om die website te evalueren, maar ik zou eigenlijk ook wel vanuit de gemeente Tubbergen een evaluatie willen. Of in ieder geval dat we kijken naar of dit systeem ook in relatie tot de woonzorgvisie geschikt is voor een plattelandsgemeente als de gemeente Tubbergen, omdat ook, zoals de wethouder ook aangaf, een Enschedeer of een Hengeloer zich daarvoor inschrijft en niet helemaal feeling heeft bij onze gemeente. Dus wellicht naast de evaluatie van de website zelf, ook misschien vanuit het college een evaluatie.
Dank u wel, meneer Oudevriendelijk. Twee korte vragen geef ik de wethouder direct even de kans om te antwoorden, lijkt me handiger. Wethouder Bekkers.
Ja, dank je wel. Nou, ik ben het met u eens voor wat betreft die 30%. En vandaar dat wij ook daarin, dat de kleinere gemeenten zoals wij ook daarin hebben bedongen, dat daar lokaal maatwerk toegepast moet worden. De vraag is niet 30% sociale huurwoningen. Daar hebben wij geen vraag naar. En vandaar ook dat we uitgaan van lokaal maatwerk daarin, dat wij dat heel belangrijk vinden. Een evaluatie van woninghuren.nl. Ja, de evaluatie zal in eerste instantie bij de woningstichting liggen. Maar ik denk dat in elk geval voor wat ons betreft, we hebben veel contact met de woningstichting. En goed is om dat ook mee te nemen. En ik denk dat dat ook het signaal is wat u daarmee afgeeft. Dat wij dat ook met hen gaan bekijken en daar met hen over in contact gaan. Dus daar zullen we dan ook aan u terugkoppelen, het TZT.
Dank u wel, wethouder. Wethouder Vrilling naar tevredenheid. Dan gaan we naar mevrouw Voets.
Dank u wel, voorzitter. Nog een vraagje over de mantelzorgwoningen. Ik vond het antwoord van de wethouder een beetje vaag. Want volgens mij zijn er hele duidelijke voorschriften voor mantelzorgwoningen. En misschien is het wel goed dat inwoners van de gemeente Tubbergen weten wat die voorschriften zijn. Volgens mij mag je een mantelzorgwoning van 100 vierkante meter in je tuin zetten. Als pre-mantelzorg en als mantelzorgwoning.
Dat is uw vraag, mevrouw Voets. Dat is
en
uw
dan
vraag.
Had ik nog opmerking over de 30% sociale huur. Waar komt de opmerking vandaan dat wij geen vraag hebben naar 30% sociale huur?
Oké, ook in dit geval wethouder, maar rechtstreeks deze twee vragen beantwoorden, wat mij betreft.
Ja, nou de mantelzorgwoning, ja, ik heb hem eigenlijk meer als een opmerking gezien of een toevoeging. In elk geval, daar heeft u gelijk in, maar ik moet altijd oppassen dat ik niet zomaar zeg van, doe maar allemaal. Dus vandaar dat ik zeg van, dat gaan we wel bekijken. Het heeft ook een melding, dus, maar het kan in elk geval en zoals u het zegt, klopt dat ook. En de 30% sociale huurwoning, geen vraag naar. Nou, dat is wat wij hier zelf constateren, maar ook vanuit de woningstichting. De vraag is niet, wij hebben geen vraag voor 30% sociale huur. Zoveel vragen naar huurwoningen hebben wij niet in onze eigen gemeente. Ik kan u het exact niet precies, het aantal kan ik u niet precies zeggen wat nu wel de vraag is. Dat zou ik dan met de woningstichting op moeten navragen. Maar de vraag is niet om... wij hebben niet zoveel vraag dat op 30%, dat het totaal wat wij toevoegen aan onze woningvoorraad, 30% sociale huur is. Zo groot is de vraag.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw Voets, naar tevredenheid.
Nog even een kleine aanvulling. Ik zou dan wel eens willen weten wat de wachtlijst is voor de sociale huur. Dat is misschien interessant om te weten.
Ik zie dat de wethouder dat noteert en toezegt. Ja, dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Heidhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had nog wel een vraag over de mantelzorgwoningen, inderdaad. Maar die is nu wel beantwoord. Maar ook de vraag wat met betrekking tot de zonnehoeven, de zorggeschikte woningen. Als ik zie... in de woonzorgvisie en dan met betrekking tot inwoners met een beperking, dan zie ik dat er eigenlijk geen behoefte is aan een toename. En die komt er nu dan toch. En vooropgesteld, niet dat ik dat erg vind, maar dan is deze locatie dus ook bestemd voor mensen met een beperking die niet in de gemeente Terbergen wonen.
Ja, dat is uw vraag. Wethouder.
U beantwoordt hem technisch.
Ja, meneer Roeman.
Nee, maar dat klopt inderdaad. Hè. Ook in de totstandkoming van de visie is er ook op meerdere momenten uitvoerig gesproken, ook met de zonnehoeven. Als je puur kijkt naar de analyse, dan zie je inderdaad op basis van demografische ontwikkelingen geen toename in de vraag naar woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Die groep is trouwens heel divers, hè, van mensen met een licht verstandelijke beperking tot mensen die zeer ernstig meervoudig beperkt zijn. De opgave die er ligt, hè, om specifiek voor deze doelgroep, hè, mensen met een zeer ernstig meervoudige beperking een passende woonplek te vinden, dat is een Twente-brede, misschien zelfs regio-overstijgende opgave. Deels gecombineerd ook met bestaande wachtlijsten voor deze voorzieningen. Dus we hebben nu gewoon te maken met een vraag in het hier en nu, die we als regio niet kunnen invullen. En daar maakt de zonnehoeven zich terecht hard voor om ervoor te zorgen dat ook deze groep mensen een passende plek kan krijgen. En daarbij wordt er ook inderdaad gekeken binnen de gemeente Terbergen, maar ook in andere gemeenten in de regio om naar locaties waar een dergelijke voorziening getroffen kan worden. Dus het is vooral het is een regionale opgave in combinatie met een bestaande wachtlijst voor deze doelgroep. Voor zover mijn informatie strekt, die maakt dat er eigenlijk grote noodzaak is om ook voor deze doelgroep passende woonplekken te realiseren.
Dank u wel, meneer Roeman. Naar tevredenheid, mevrouw Heerthuis. Zijn er nog vragen in tweede termijn blijven liggen? Zo niet, dan stel ik voor om de vraag te stellen. Kan het onderwerp woonzorgvisie als hamerstuk dan wel als bespreekstuk mee naar de vergadering van 17 december? Hamerstuk met CDA. Hamerstuk. Bespreekstuk. In ieder geval wordt het een bespreekstuk, omdat een van de partijen dat wenst. Dus dit stuk gaat als bespreekstuk mee naar de raadsvergadering van 17 december. Dank u wel. Dan ga ik met u goedvinden naar het laatste inhoudelijke punt. Dat is punt 9. Actualisatie van de grondprijzen voor het kalenderjaar 2025. Ik ga nog even een moeilijk verhaal voorlezen. Het college van burgemeester en wethouder stelt uw raad voor om de woningbouw kaveluitgifteprijzen voor het kalenderjaar 2025 voor de grote kernen met 25 euro per vierkante meter te verhogen tot 295 euro per vierkante meter exclusief btw. De woningbouw kaveluitgifteprijs voor de middelgrote kernen met 20 euro per vierkante meter te verhogen tot 260 euro per vierkante meter exclusief btw. En de woningbouw kaveluitgifteprijs voor de kleine kernen met 15 euro vierkante meter per vierkante meter te verhogen tot 245 euro per vierkante meter exclusief btw. Het college stelt uw raad verder voor om de bedrijventerreinen kaveluitgifteprijzen voor het kalenderjaar 2025 voor de grote kernen met 10 euro per vierkante meter te verhogen tot 135 euro per vierkante meter, exclusief btw. De bedrijventerreinen kaveluitgifteprijzen voor de middelgrote kernen met 5 euro per vierkante meter te verhogen tot 120 euro per vierkante meter, exclusief btw. En de bedrijventerrein kaveluitgifteprijzen voor de kleine kernen te bevriezen op 100 euro per vierkante meter, exclusief btw. Tot slot. Stelt het college uw raad ook voor om de uitgifteprijzen voor groen en reststroken te verhogen. Groen en reststroken aan de voorzijde van de woning kosten dan 65 euro per vierkante meter in plaats van 50 euro per vierkante meter. Groen en reststroken aan de achterzijde, zijkant van de woning kosten dan 120 euro per vierkante meter in plaats van 100. Deze bedragen zijn exclusief overdrachtsbelasting. Het voorstel om de grondprijs voor het kalenderjaar 2025 vast te stellen is conform nota grondbeleid gebaseerd op een onafhankelijk taxatierapport van de taxatiecommissie. Als we als gemeente actieve grondpolitiek willen bedrijven, dan zullen we ook marktconforme uitgifteprijzen moeten hanteren, is de laatste zin. Dit hele verhaal aanhorende ben ik benieuwd naar uw reacties. Wie mag ik het woord geven over dit onderwerp? De heer de Kolstee, de heer Haarhuis, de heer Hendriksen,
de heer Plecht en de heer Oude Vrielink. In die volgorde dit keer. Dat betekent dat we beginnen met de heer de Kolstee.
Voorzitter, dank u wel. Ja, om te beginnen zijn we blij dat wij hier goed geïnformeerd zijn over de grondprijzen en ook de prijzen op zich, denk ik. Ja, ik ga ervan uit, misschien een vraagje aan de wethouder, dat ze kostendekkend zijn. En als dat zo is, want daar hebben we altijd van gezegd, ja, dat moeten ze zijn. En we begrijpen ook dat die prijzen moeten stijgen om redenen dat het bouwrijp maken van dat soort gronden, dat die ook duurder zijn geworden. Desondanks, bij het lezen daarvan, kwam ik, misschien dat ik het niet goed begrijp, maar legt u het aan mij alsjeblieft uit. Op bladzijde 6 bij bullet 4 staat het volgende. Op de bouwkavels rusten geen bijzondere eisen met betrekking tot volume en architectuur van het te bouwen opstal. De kavels zijn te gebruiken voor woondoeleinden of bedrijfdoeleinden. Nou, er is geen diepgaand planologisch onderzoek verricht. Nou, dat is misschien wat minder belangrijk, maar ik begrijp hem niet. Is het dan zo dat ik dan op een bouwkavel hoe dan ook een bedrijfje mag stichten? Of lees ik dat verkeerd? En dat de grootte niet bekend. Of op een industrieterrein mag wonen met een garage voor opslag en een heel grote woning? Dat is vraag 1. Ook op bladzijde 6, bij bullet 6. Dan moet ik even kijken. Daar heb ik een stukje van opgeschreven. Ja, gezien de krapte van de woningmarkt, werd gezegd dat iedereen, dat we eigenlijk in de vrije sector zitten. Iedereen die hier komt wonen, mag zich geen laten schrijven. En op zich, ja, dan denk ik dat het ook wel moet. Maar als we in krapte zitten in de markt en onze eigen mensen die hier al jaren wonen en wachten op grond, ja, die doen dan maar gewoon mee. Maar ook anderen die hier net komen te wonen, doen ook mee. Ja. Zou de regel misschien herzien moeten worden? Wij vragen dat een klein beetje af. En zou je dat mee willen nemen? Misschien dat nu mag je maar op. In de kern waar je woont, daar kun je in laten schrijven voor een kavel. Maar misschien moet je dat vrijgeven dat mensen die bijvoorbeeld in Mariaparochie wonen, waar ik dan zelf woon, maar in Mariaparochie wonen, ook kunnen inschrijven voor een kavel in Albergen of in Geesteren. Nou, dat. Maar dan moet je wel twee keer betalen. Ja, dat zou wel kunnen, denk ik, maar dan moet je twee keer betalen. Nou, dat even kijken. En dan heb ik nog een zorg. Ik heb nog een zorg tot slot. Op bladzijde 22 staan prijzen wat zo dan grond dan kost als je een woning zou willen worden. De grondprijzen dan in totaal uitgaande van een kavel van zeg maar zo'n 500 vierkante meter. Ja. En dan ook nog de bouwkosten daarbij, per kuub. Als je dat dan eens doorrekent, dan kom je op prijzen uit dat niemand, in ieder geval de starters in deze gemeente, die kunnen dat niet betalen. En dat is, ook maar heel plat te zeggen, verdomde jammer. En ik zou de aandacht willen vragen. Wethouder, niet meer en niet minder met deze grondprijzen. Wat kunnen we doen? Ik begrijp wel dat als je als stad er een vrije kavel neemt, maar die is wat groter, dan krijg je 20% korting. De woningstichting krijgt korting, heb ik begrepen, 30% even uit het hoofd. Ik zou het toch voor de jongeren, zou ik wat aardig willen. Nou, ik hoop op mijn reactie. Dank u wel.
Dank u wel, meneer de Kolstee. We gaan de eerste termijn even afwachten en dan alle vragen in één keer beantwoorden. Gaan we naar de heer Haarhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons het voorstel weer voor, net als elk jaar, om de grondprijzen voor woningbouw, bedrijventerreinen en de groen- en reststroken weer te actualiseren. Gezien de financiële situatie van gemeenten begrijpen we ook dat we niet eindeloos indexaties kunnen afwijzen. En we kunnen ons ook wel vinden in de argumentatie dat verhoging nodig is om die gezonde concurrentiepositie tussen nieuw en bestaande bouw te waarborgen. Echter mag het wel duidelijk zijn dat wij natuurlijk, net als waarschijnlijk iedereen, hoopt dat de kosten voor de inwoners, maar ook voor de ondernemers, en met name de jonge inwoners en ondernemers, die zien we het liefst zo laag mogelijk. We vinden het dan ook goed om te zien dat er voor de starterskavels dat we nog altijd werken met dat gedifferentieerd prijsstelsel. Met de 20% korting tot 250 vierkante meter. Naast die korting kennen we ook nog de starterslening. We zijn wel benieuwd naar de status van de starterslening. Waar we vorig jaar al dachten dat we een flinke stap omhoog gingen qua verhoging van de grondprijzen. Met als reden het bevriezen van de grondprijzen van de twee jaar daarvoor. Lijkt het erop dat de voorgestelde verhoging voor in ieder geval de woningbouw dit jaar procentueel, of ja, voor 2025 procentueel, bijna net zo hoog is. Is het dan ook zo dat de inflatie of dat alle kosten het afgelopen jaar ook net zo hoog zijn geweest als die van de twee jaar dat wij niet hebben verhoogd, of net als vorig jaar? Wij denken zelf dat dat misschien niet zo is. Dus wij zijn benieuwd hoe de wethouder daarover denkt. En zijn benieuwd naar de beantwoording.
Dank u wel, meneer Harhuis. Dan gaan we naar de heer Hendriksen.
Dank u wel, voorzitter. Namens de GBVVD-fractie willen we graag reageren op het voorstel om de grondprijs voor 2025 te verhogen. Zoals net al aangegeven, is een mooi onderwerp wat jaarlijks weer terugkomt. Maar grondverkoop is een belangrijke inkomensbron voor de gemeente en dit voorstel vraagt toch jaarlijks om zorgvuldige afweging. De voorgestelde verhoging van de grondprijzen is gebaseerd op een taxatierapport en dat is een goede basis om marktconform te blijven. Maar we hebben toch nog een paar kritische vragen in het stuk wat we hebben gelezen, zeg maar, wordt een vergelijking gemaakt met omliggende gemeenten. Alleen zijn we ook wel benieuwd, zeg maar, hoe de stijging voor volgend jaar van de omliggende gemeenten zich verhoudt, zeg maar, tot het voorstel wat nu gedaan wordt. De voorgenomen stijging van de omliggende gemeenten werd volgens mij hier niet genoemd, wel zeg maar, de huidige prijzen. Dan kunnen we zien, zeg maar, dat we aardig in dezelfde lijn liggen. Tweede punt is het maximaal gebruik van het instrument. Door nu de prijzen vast te stellen, benutten we dit instrument volledig. En dan bedoel ik eigenlijk, zeg maar, een instrument om ook de begroting dekkend te krijgen. Althans daar een aandeel in te hebben. Dat betekent dat we in de toekomst niet meer aan deze knop kunnen draaien als de financiële situatie nog verder onder druk komt. Althans, dat is onze interpretatie. We vragen ons dus af, halen we met deze prijsstijging echt het maximale eruit? Of blijven we er kansen liggen voor de toekomst? Voorzitter, hoewel de vergadering vandaag niet gaat over de begroting, willen we wel benadrukken dat de keuzes die we vandaag maken invloed hebben op de financiële speelruimte van de gemeente in de komende jaren. We weten allemaal dat de begroting vanaf 2026 uitdagend wordt. En als we nu niet alles uit onze grondverkoop halen, dan moeten we straks misschien zwaarder leunen op andere inkomensbronnen zoals OZB. Dus kort gezegd, wat we vandaag laten liggen, dat komt straks terug op de rekening van onze inwoners. Dus het is essentieel dat we heel scherp en goed kijken, zeg maar, naar het vaststellen van de grondprijzen. We moeten er ook rekening mee houden dat de hogere grondprijzen impact hebben op onze inwoners. Dat werd net ook al gesteld. En onze ondernemers, niet te vergeten. Kunnen starters met deze prijzen nog wel een kavel betalen? Blijven ondernemers investeren in onze gemeente? Wij willen niet dat deze verhoging een obstakel wordt voor de ontwikkeling van Terbergen als aantrekkelijke plek om te wonen en om te werken. Onze oproep, voorzitter, wij begrijpen het belang van marktconforme prijzen, maar vragen het college wel, zijn de voorgestelde prijzen echt in lijn met de markt? En daarmee bedoel ik dus wat ik al eerder aangaf, zijn ze in lijn ook met de voorgenomen stijgingen van de omliggende gemeenten? En als deze prijzen worden vastgesteld, halen we dan nu het maximale eruit om onze financiële positie met oog op de begroting en het tekort in de begroting te versterken. En we vragen ook het college om te reflecteren op de gevolgen van de keuze voor onze toekomstige financiële flexibiliteit. Is dit het juiste moment om het instrument volledig te benutten of zouden we een slag om de arm moeten houden om de financiële toekomst te borgen. Dit had ik voorbereid. Ik ben er nog even getriggerd. dat laatste zinnetje wat de voorzitter zelf oplas. En dat was, als we als gemeente actieve grondpolitiek willen bedrijven, dan zullen we ook marktconforme uitgifteprijzen moeten hanteren. Is daar een vraag, zeg maar, die ook beantwoord moet worden in deze of straks in de gemeenteraadsvergadering? Willen we actieve grondpolitiek blijven bedrijven? Ik ben een beetje getriggerd door die laatste zin. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Hendricks. Voor alle duidelijkheid, die zin heb ik opgelezen, maar niet zelf bedacht. Hè? Dan gaan we naar de heer Plecht.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik denk, ook wij hebben het raadvoorstel gezien. Ja, daar zijn wij altijd kritisch op verhogen. Ook wij hebben het afgelopen jaar gezien dat alles extreem duurder is geworden. Grote inflaties. Dus dat verhogen eraan zitten komen, zien wij ook wel gebeuren. Voor de rest, ik denk dat in de kring talloze goede vragen zijn gesteld. En daar kan ik me volledig bij aansluiten. Dus eigenlijk geen nieuwe vragen voor mij.
Dank u wel, meneer Plecht. En dan tenslotte de heer Oude Vrielink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, er is al veel gezegd. Het is een jaarlijks terugkerend agendapunt. We hebben gezien dat de argumentatie met name is dat de vraag veel hoger is dan het aanbod. Maar wij vragen ons af of er ook meer argumenten daarbij meespelen. We hebben daarbij de volgende vragen. Betekent een mindere verhoging dat dan meer de vierkante meterprijs niet meer kostendekkend is voor het bouwrijp kunnen maken? De heer de Koster die heeft er ook al nagevraagd, misschien is het een dubbeling. Maar. De tweede vraag is, dat gaat over die actieve grondpolitiek. Die relatie daartussen, het werd aangegeven. We hebben als vraag of als wij de vierkante meterprijs niet verhogen, daarmee dus ook een minder goede onderhandelingspositie hebben ten opzichte van bijvoorbeeld een ontwikkelaar in verband met het kunnen exploiteren en het kunnen aankopen, omdat daarmee wellicht de business case minder goed wordt. Dat waren twee vragen over de grondprijs. Dan specifiek over Dannekamp 5 in Haarlemmerhoek. Dat lijkt misschien off-topic, maar we krijgen daar wel veel vragen over. Want in 2022 is daar de inschrijving gestart en inmiddels gaan we richting 2025. En de uitgifte heeft daar nog niet plaatsgevonden. En op het moment van inschrijving was de vierkante meterprijs €296 inclusief btw. En die gaat straks naar €357 inclusief btw. Dat is een forse verhoging, want mensen die zijn op het moment van inschrijving naar de bank gegaan. Gekeken wat er kon. En die hebben nu te maken met best wel een verhoging. Dus snap ik ook dat in gelet op precedentwerking je niet wil dat je allerlei projecten specifiek gaat benaderen. Maar mijn vraag is wel of het college deze zorgen snapt en wat voor Dannekamp 5 wellicht de mogelijkheden zijn.
Dank u wel, meneer Oudwillink. Voor de vragen kijk ik naar de wethouder.
Dank je wel, voorzitter. Een heleboel vragen op een jaarlijks terugkerend, ik wou bijna zeggen ritueel. Het is iets wat ons allemaal bezighoudt en wat ook eigenlijk aangeeft, volgens mij in het betoog van ieder van u, hoor ik wel een dilemma. Eigenlijk willen we niet verhogen, eigenlijk moeten we wel. We willen onze inwoners en onze bedrijven tegemoetkomen. Dus ja, het is een lastig item, maar goed, we zullen er met z'n allen, moeten we het daar wel over hebben. Kostendekkende prijzen. Nou, de grondprijzen die wij voorstellen zijn de prijzen die marktconform zijn. Dus die worden voor de markt, of tenminste die worden door de markt zijn die die zijn marktconform in elk geval. Daarbij is wel dat kostendekkend hangt natuurlijk ook af van het plan. En waar we het over hebben. Hebben we het over inbreidingslocaties of uitbreidingslocaties of maatschappelijke gronden. Dan is een andere kostprijs dan als we het hebben over een inbreidingslocatie. Dus kostendekkend is altijd een lastig gegeven. Wij stellen één prijs vast en die prijs is onze uitgifte. Of het nou is een inbreidingslocatie of een uitleglocatie aan de rand van een dorp bijvoorbeeld. Daar komt wel bij, meneer de Koolsteen merkte dat ook al heel terecht op. Het bouwrijp maken is duurder geworden. Dat maakt ook tevens dat de prijzen duurder zijn geworden. bij bouw rijp maken hebben we het zeker over een procent of 20 de laatste jaren. Daarbij is ook de rente waar wij mee rekenen omhoog gegaan. Die was in het verleden volgens mij 0,5%. Die is nu in elk geval rond de 3,5%. Dus is ook iets wat wij in de prijzen moeten meenemen. En dat maakt ook dat wij op die manier hogere prijzen moeten gaan vragen. Meneer de Koolster heeft de vragen op pagina 6. Die heb ik er zelf even bijgepakt en heb ik hem weer dicht gedaan. Op de bouwkavels rusten geen bijzondere eisen met betrekking tot volume en architectuur. En u vraagt of u zomaar op een industrieterrein mag wonen. Nee, dat mag u niet. Een industrieterrein is echt een industrieterrein, bedrijventerrein. En daar worden bedrijven gevestigd. Hetzelfde geldt omgekeerd. In een woonwijk worden ook geen bedrijfshallen toegestaan. Dus zoals het hier staat en zoals u het zelf zei, is het eigenlijk precies goed weergegeven. En uw andere vraag was, de sociale-economische bindingseis is niet van toepassing. Dat u zegt, u geeft aan, het is eigenlijk jammer dat we voor onze mensen dan af en toe moeten teleurstellen, omdat die eis er niet meer is. Maar die eis is er in het verleden afgehaald, omdat dat een wettelijk gegeven was. Dus daar hebben wij ons aan te houden. En of het mogelijk is om in een andere kern je in te schrijven. Ja, dat kan. Het inschrijfbeleid is dat je ook in een andere kern je kan inschrijven. Dan betaal je wel de kosten. Dat hoorde ik ergens ook al van iemand. Maar dat heeft ook te maken met een stukje kosten die wij hier daarvoor moeten voeren. Op het moment dat iemand zich inschrijft en op het moment dat er dan grond vrijkomt, worden die mensen benaderd. Dus het is ook een soort van handelingskosten daarvoor. Uit mijn hoofd is het €200 per inschrijving. Dus ja, mensen willen graag een kavel. Dus dan kost dat iets om voor ons om dat te doen. Meneer Harris merkt ook heel terecht. Kosten voor inwoners, ondernemers zo laag mogelijk. De starterskorting ging 20%. Nou, die kennen we nog steeds. En ook de starterslening. De status van de starterslening. Ik durf niet uit mijn hoofd te zeggen hoeveel startersleningen dit jaar uitgegeven zijn. Dat wil ik u wel laten weten deze week. Dat is heel snel uit te zoeken. En u gaf ook aan de kosten van bouwrijp maken. Die heb ik net beantwoord bij de eerdere vragen. De vraag van meneer Hendriksen. Halen we het maximale eruit? En wat is de invloed van financiële speelruimte? Het klopt dat u zegt dat wij dat bij een lagere grondprijs de inkomsten van ons lager zijn. Maar dat zijn incidentele inkomsten. En voor onze begroting hebben we graag structurele inkomsten. Dus deze kunnen we daar. Het zijn uiteraard inkomsten. Het zijn ook uiteraard inkomsten waar we best blij mee zijn. Maar die kunnen we niet langjarig mee gaan rekenen. En het fluctueert natuurlijk ook, want het is ook afhankelijk van het aantal kavels wat wij kunnen uitgeven. Even kijken. Zijn de prijzen in lijn met de markt? Ja, dat staat. U geeft het ook aan en u vraagt het ook naar de grafiek. Dat er wel gekeken is naar omliggende gemeenten. Het klopt, dat is de prijsbepaling in de gemeenten om ons heen van het vorige jaar, of in elk geval van dit jaar, zoals ze daar vorig jaar vastgesteld zijn. Ik weet niet precies, ze zitten allemaal in dezelfde besluitvorming als wij, dus ik kan niet precies aangeven hoeveel of in hoeveel omliggende gemeenten de prijzen aanpassen of verhogen. Ik weet het wel van de gemeente Dinkeland. Die hebben we dan gelukkig in huis, kunnen we dat bekijken en daar gaan de prijzen ook omhoog. De verwachting is wel dat ook in andere gemeenten de prijzen omhoog gaan. De huidige, even kijken hoor, ik ga even zien. En de vraag, nee, meneer Plecht had geen vragen. Meneer Oude Vrielink. Even zien. De vraag hoger dan het aanbod. Ik heb één vraag van u heb ik niet helemaal verstaan, denk ik. Als we de vierkante meterprijs niet verhogen, hebben we dan een minder goede positie ten opzichte van de ontwikkelaar? Ja, we kunnen natuurlijk niet in de portemonnee kijken van de ontwikkelaar. Dus wat zij doen, dat is sowieso een andere manier van kostprijsberekening dan dat wij doen. Dus dat hoe zich dat verhoudt, durf ik niet precies te zeggen. Het is wel dat, zoals ik net al zei, wij rekenen met marktconforme prijzen. En de vraag naar de Dannenkamp 5. Wij hebben afgesproken om de prijzen van dat jaar te hanteren. Ik snap, ik ben het met u eens. Het is heel erg zuur als je je in 2022 hebt ingeschreven en dat je een prijsverhoging meemaakt. Dat is echt heel erg zuur en dat ben ik ook met u eens. Dit is wel de afspraak die we gemaakt hebben. U geeft zelf eigenlijk ook wel al aan. Ja, dan schep je precedent. Dan wordt het wel lastig. Hoe doen we dat? We hebben in het verleden in Albergen wel meegemaakt dat een project gestart was. In de aanvangverkoop is begonnen in oktober of november. Dat loopt dan wel door, want dat is het totale plan wat dan uitgegeven wordt. Maar de Dannenkamp 5, ja, die zal volgend jaar dan zijn. Dus wat daar de mogelijkheden zijn, eigenlijk zijn die er niet. We hebben de afspraak gemaakt, prijzen van het jaar waarin ze vastgesteld zijn. Dus eigenlijk is dat een zure constatering. En ja, ik ben het met u eens dat een zuur gegeven is. Maar zo hebben we hem destijds afgesproken. En volgens mij, voorzitter, heb ik dan alle vragen gehad.
Dank u wel, wethouder. Zijn alle vragen voldoende beantwoord uit de eerste termijn? Wie vindt zijn vragen nog niet voldoende beantwoord? Meneer Kolslee, meneer Haarhuis, meneer Oude Vrielink, meneer Hendriksen. Ik begin even bij meneer Haarhuis.
Ja, bedankt voorzitter. Wat betreft mijn vraag voor de status van de statuslening. Het zou mooi zijn als we van de week een keer daar een update over krijgen. En dan had ik nog een vraag die ging over... over de stijging aan zich, de voorgestelde stijging van grondprijzen voor de woningbouw voor 2025, die zijn procentueel vergelijkbaar met die van vorig jaar. Daar waar vorig jaar werd aangegeven dat we dat toen voor de kiezing kregen, omdat we 2 jaar lang de prijzen hebben bevroren. En nu zijn we één jaar later, of 1 jaar verder, en krijgen we weer een vergelijkbare verhoging, net als vorig jaar. Is het dan zo dat dus het afgelopen jaar de kosten relatief een keer zo hard zijn gestegen dat deze verhoging nodig is? Daar had ik volgens mij nog niet een helder antwoord op gekregen.
Meneer de Bekkers.
Ja, dat klopt. Ik had hem gelezen als bouw. Ik had achtergetypt zelf al. Het heeft te maken met het bouwrijpmaken, de kosten van het bouwrijpmaken en de rente dat die veel harder gestegen zijn dan daarvoor het geval is geweest. Dus dat het daarmee te maken had. Ik had het er al achtergetypt, maar ik had hem nog niet gezegd. Dus dat klopt, daar heeft u gelijk in. Dat die in elk geval harder gestegen zijn, dus dat de verhoging verklaart. En de update voor de starterslening, die doen wij u toekomen.
Dank u wel, wethouder. Voldoende. Dan gaan we naar de heer Kolstee.
Voorzitter, dank u wel. Ik wil er niet te lang over doen, maar ik kom toch nog heel even terug op die bladzijde 6, die bullet 4. Want ja, of ik lees het verkeerd, ik heb het nu weer over gelezen, maar ik begreep hieruit dat je als je een bouwkavel koopt, dan is een uitgangspunt van de overweging aangaande het advies, hè, wat er dan gegeven wordt, dan koop je een bouwkavel, rusten geen bijzondere rechten of beperkingen van welke aard dan ook. Woondoeleinden of bedrijfdoeleinden. En nou is mijn vraag van, heel klip en klaar, mag ik op een, ik koop ergens een bouwkavel, mag ik daar dan of een woning of een bedrijf op zetten, maar dat staat hier. En dan maakt het ook nog niet uit hoe groot dat die is. Want het gaat niet door mij hoor, het gaat om u dat het goed geformuleerd wordt, daar gaat het me nog net om. Dat we geen verrassingen krijgen. En mijn tweede vraag is, u zei net van ja, meerdere kavels inschrijven, dat kan, maar dan betaal je wel de inschrijfkosten. Ik vind het iets wat flauw als ik hier heel eerlijk moet wezen. Want stel je nou voor dat ik ingezeten ben van de gemeente Tubbergen, hè, en ik ben een jongere en ik wil donders graag in de gemeente Tubbergen wonen. Dus maakt me niet uit waar, dan schrijf ik me in voor 9 kernen. Dat is het maximale wat hier dan kan. Dan zou ik 9 keer 200 euro moeten betalen. Dat moet toch ook in 1 keer kunnen en dat kost dan toch ook 200 euro.
Wethouder.
Ja, ik wou bijna zeggen, dan vraagt u om kwantumkorting. Ja, nee, zo klinkt het. Ik snap wat u zegt. Ik wil het even nazoeken, maar we willen ook voorkomen dat we, want dat is in het verleden gebeurd, dat is de reden ook geweest dat we met deze lijsten zijn gaan werken, dat we mensen die jaren ingeschreven stonden en waarbij we iedere keer weer zo'n lijst na moesten. Het is juist ook om te voorkomen dat we geen vervuilde lijsten krijgen met ellenlange lijsten met namen. En om juist een beetje te zeggen van nou, als je je inschrijft ben je ook daadwerkelijk geïnteresseerd. Dat is het historische, zo is het destijds ontstaan. Ik wil wel voor u nakijken wat er, hoe we dat precies kunnen gaan doen en wat dat kan. Maar ik denk niet dat er veel mensen zijn die zich bij 9 kerners zullen inschrijven en dat daar de belangstelling voor is. De meeste mensen, de meeste jeugdigen zijn geïnteresseerd in 2 kernen. Meestal de eigen woonkern. Er kan er nog een keer in bijkomen, maar 9 kernen lijkt mij ook niet veel voor te komen. En als we dat in alle kernen zouden gaan meemaken, zouden gaan krijgen, ik denk dat we dan hele lange lijsten krijgen. En wat voegt het dan toe? Want wat lost het dan op dat moment op?
Dank u wel, wethouder. Meneer de Koolsteen.
Voorzitter, ik kan me zo voorstellen, als iemand dat doet en die schrijft in meerdere kernen in, dat hij dat 1 keer kan doen. Dan moet hij een keuze maken. Zo niet, dan volgt er een hele nieuwe situatie. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dan schrijft hij zich maar opnieuw in en dan mag hij zelf de keuze maken of hij het voor 1 kern doet of voor 2. Maar dan heeft hij 1 keer heeft hij iets aangeboden gekregen. Dan kunt u toch in overweging nemen, dat soort alternatieven.
Wethouder.
Ja, volgens mij gaf ik net ook aan van het lijkt mij zelf niet dat we dat 9 keer doen, dat dat veel voorkomt. Maar dat ik het in elk geval even ga checken en kijken hoe we dat wel zouden kunnen doen.
Dank u wel, wethouder. Dan gaan we naar de heer Oude Vrielink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil niet hier namens het college praten, maar volgens mij was een vraag van de heer de Koolsteen niet beantwoord over de uitgangspunten. Maar volgens mij is de bedoeling dat dus dat advies over die vierkante meerderprijzen, dat daarvoor geldt dat er geen bijzondere eisen rusten. Dus er wordt vanuit gegaan, er rusten geen bijzondere eisen op, dus dit is de prijs. Want anders moet je helemaal projectspecifieke of situatiespecifieke prijzen in het taxatierapport aangeven. Dus zo lees ik hem in elk geval. Wat betreft mijn vraag over de relatie tussen de actieve grondpolitiek en de vierkante meerderprijs, daarmee bedoelde ik met name om een argument te hebben, zeg maar, voor de verhoging. Dat wanneer wij geen verhoging doen, dat daarmee bijvoorbeeld een ontwikkelaar bij de aankoop sneller een business case grond kan krijgen. Versus gemeente die met een lagere grondprijs zit en daarmee de business case grond heeft. Dat was met name even de vraag of dat dan een correcte aanname is. Wat betreft Dannekamp 5, Haringhoek, ja, daar zijn we het inderdaad over eens. En jammer dat daar niet een alternatief voor mogelijk is. Ik wil daarbij wel een oproep doen, omdat ik daar echt wekelijks vragen over krijg, of de mensen die ingeschreven staan via kabelsintubberg.nl of dan wel via de mail even een update kunnen krijgen over de status van de zienswijze en wat nou de verwachting is qua uitgifte. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Oude Vrielink. Ik zie de wethouder knikken en schrijven.
Ja. Ik begrijp wat u bedoelde met uw actieve grondpolitiek en de vierkante meterprijs bij een ontwikkelaar. Zoals u het stelt, klopt het precies en zo is het ook. Het is ook ten opzichte van de concurrentiepositie, maar het geeft ook aan in relatie tot een marktconforme prijs die helpt je bij je concurrentiepositie. En even kijken. En Dannekamp 5, uw vraag of uw oproep om de mensen op de hoogte te houden van die ingeschreven staan in Kavels in Tubbergen, dat lijkt me een hele goede suggestie. En volgens mij doen we dat ook. Als plannen langer duren, worden zij op de hoogte gehouden. Het is nu zo dat we in gesprek zijn met elkaar, dus de update zal heel snel komen. En die zullen we ook delen met de mensen die op de lijst staan.
Dank u wel, wethouder. Volgens mij is de heer Hendriksen nu aan de beurt.
Dank u, voorzitter. Na de eerste beantwoording heb ik toch nog 3 punten waar ik nog wel in ieder geval duidelijkheid graag over wil hebben. Wethouder gaf al aan, marktconform. Staat ook in die stuk, had ik ook al vastgesteld. Ik vraag me alleen af, is het dan mogelijk om voor de komende raadsvergadering wou dus klap op dit stuk geven, een korte inventarisatie te doen in de omliggende gemeente, wat hun voornemen is voor de stijging van de kavelprijzen, zodat we ook inderdaad kunnen vaststellen dat het voor de toekomst marktconform blijft. Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, daar gaf de wethouder ook al een kort antwoord op, mij nog niet helemaal duidelijk, over of kaveluitgifte en de grondpolitiek, of die nou inderdaad kostendekkend is, ook in de lijn zeg maar naar een begrotingstekort. Is dat wel interessante informatie als we instemmen met dit stuk, dat we instemmen met het kostendekkend zijn van deze activiteiten. Dus bevestiging dat het geval is, dat de grondpolitiek kostendekkend is in Tubbergen, is wat mij betreft dan voldoende. Even kijken. Ik ben nog wel benieuwd, ook naar aanleiding van de beantwoording met betrekking tot effect op begrotingstekort. De wethouder die geeft aan van ja, het zijn incidentele meer- of tegenvallers. Maar de beantwoording moet ik dus zo interpreteren dat het eigenlijk niet een van de knoppen is waar we straks aan kunnen draaien, zeg maar, als we in de tweede en derde stap kijken zeg maar, naar het begrotingstekort. Dus voor mij de vraag zeg maar, of we die knop kunnen uitsluiten zeg maar, in die twee stappen. Laatste vraag is dan ook weer een vraag om bevestiging zeg maar, dat gemeente Tubbergen wel blijft met actieve grondpolitiek, zowel voor woning als bedrijf van grond. Dank u.
Dank u wel, meneer Hendriksen. Wethouder Beckhuis.
Ja, met de laatste vraag te beginnen. Actieve grondpolitiek. Ja, wij blijven actief. Wij blijven actief op de, om gronden aan te kopen. Zowel voor woningbouw als voor bedrijventerreinen zijn we daar druk mee bezig. U vraagt een.
Even, er gebeurt iets met de geluidsinstallatie, maar het laatste wat u gezegd hebt is het thuis niet verstaanbaar geweest. Dus ik weet niet of u een andere microfoon kunt nemen, zodat ze u thuis wel kunnen horen.
Doet hij nou wel? Ja. Zal ik gewoon weer vooraan beginnen? Dan?
Ja, leek me best.
Misschien een iets andere volgorde dan gelijk. De inventarisatie. De vraag wat het voornemen is bij onze omliggende gemeente, wat zij gaan doen. Nou, daar kunnen we deze week achteraan gaan en we kunnen proberen dat allemaal te achterhalen. En wat ons bekend is of wordt, dat laten we aan u weten. Dan of de kaveluitgifte de grond altijd kostendekkend is, dat is moeilijk op voorhand te zeggen. We hebben bijvoorbeeld voor een jaar geleden hadden we het plan Reutem nabij de rotonde. Dat was niet kostendekkend, dat was een min of meer een inbreidingslocatie, maar die was niet kostendekkend, was wel vooraf ook bekend. Dus het is lastig om vooraf te zeggen, is iets kostendekkend? Proberen we natuurlijk wel, gaan we ook vanuit, is ons uitgangspunt. Maar het is moeilijk vooraf aan te geven. Een inbreidingslocatie is altijd lastiger dan als wij gronden aankopen die aan een kern liggen. Het effect op de begroting, het is incidenteel. Ja, u vraagt of het een knop is om aan te draaien. De grondprijs is altijd een knop om aan te draaien. Daarvoor ligt hij nu ook voor bij u. Alleen, wij geven eigenlijk aan, wij willen de grondprijzen marktconform hebben. Of willen wij deze kostprijs dekkend hebben. Dat is natuurlijk een verschil. Of zeggen wij willen onze begroting aanvullen. Dat betekent hogere prijzen. Daar gaan we onze inwoners en onze bedrijven ook niet blij mee maken, want dan gaan wij de grondprijzen gebruiken om onze eigen begroting aan te vullen. Of in elk geval, zij het dan incidenteel. Dus het is een afweging die u zelf daarin moet maken. Nou, ik denk dat het nou, dat dit niet de knop is om op dit moment, of tenminste, u kunt eraan draaien. Maar als u ze nu vaststelt, zijn ze marktconform en u stelt ze voor een jaar vast. Het is dus lastig om dan te zeggen, dan gaan we in februari maar weer de prijs omhoog doen. Dan lijkt mij persoonlijk in elk geval niet de weg. En ik denk ook niet dat dat iets is waar onze inwoners en onze bedrijven op zouden zitten te wachten. En de vraag actieve grondpolitiek, die had ik net bij het begin had ik hem gelijk beantwoord. Actieve grondpolitiek gaan we altijd nog vanuit en dat blijft ons uitgangspunt.
Dank u wel, wethouder. Na tevredenheid beantwoord, de heer Hendriksen. Dan kijken we even de kring rond. Zijn alle vragen uit de eerste termijn beantwoord? Bij mevrouw Voets nog niet.
Vragen zijn beantwoord, maar de suggestie van meneer Oude Friedling, die wil ook wat breder trekken. Misschien is het goed om, als de kavelprijzen hoger worden, om iedereen die ingeschreven is, voor alle kernen gewoon informatie te geven over de nieuwe grondprijzen. Dan kunnen ze ook nieuwe keuzes maken over waar ze wel of niet op ingeschreven staan.
Wethouder?
Ja, dat lijkt me een goede suggestie, maar volgens mij bij ontwikkelingen worden ook altijd de ingeschrevenen op de hoogte gehouden. Maar het is in elk geval iets goed om mee te nemen, denk ik.
Dank u wel. Alle vragen in de eerste termijn beantwoorden. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Niet, dan komt de bekende vraag. Gaan we dit meenemen in de raadsvergadering als bespreekstuk of als hamerstuk? CDA? Bespreekstuk. Ik wil de rest dan best even langsgaan, maar het wordt in ieder geval een bespreekstuk. Goed, dan sluiten we dit punt af. Kom terug in de raadsvergadering als bespreekstuk. Dan zijn we bij punt 10, sluiting van de vergadering. Allen dank voor uw inbreng en aanwezigheid. En fijne avond, wel thuis.